Hallo, mijn naam is Nouray Kanik. Ik ben 57 jaar oud. Mijn vader heeft me weggegeven.
Je luistert naar een podcast van De Gelderlander. Mijn naam is Nanne Nicolaasen en dit is het verhaal van Nouray Kanik. Nouray Kanik wordt op 15-jarige leeftijd weggegeven door haar vader. Maar hij besluit te vluchten. Ze loopt van haar huis in Arnhem weg omdat ze is geslagen door haar vader, die niet wil horen dat ze nog helemaal niet wil trouwen. Ze wil de bus pakken. Een bus naar een nieuw leven. Ze heeft 100 gulden bij zich die ze heeft gekregen van haar beoogde aanstaande schoonfamilie. Maar de buschauffeur kan niet wisselen en wil haar niet meenemen. Ga maar terug naar huis, zegt hij.
Ik kan helemaal niet terug naar huis. En als ik terug naar huis ga, dan is mijn einde, dacht ik. Dus zei de vrouw achter mij van, ik betaal haar kaartje. Laat haar binnen. Ik denk, zij is engel voor mij geweest. Want als zij niet betaald had, en als ik terug naar huis was gegaan, dan was het mijn levensloop heel anders gelopen. Maar ik mocht zitten en ik was helemaal overstuur huilen. En ik was op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga naar het politiebureau, die zullen mij wel helpen. En aan de Beekstraat in Arnhem ben ik naar het politiebureau gegaan en uitgestapt, aangemeld. Nou, ik mocht meelopen. Ik heb gezegd, ik ben weggelopen van huis. Mijn vader heeft me geslagen.
Agenten op het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem vangen Nouray op. Maar wat doet de politie eigenlijk als er ineens een huilend meisje op de stoep staat? Dat vraag ik aan Willem Timmer. Hij is politiecommissaris en hoofd van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld.
Dat centrum heb ik 15 jaar geleden zelf mogen oprichten. En de aanleiding daarvoor was dat we veel werden geconfronteerd met complexe zaken binnen de multietnische samenleving. Waarbij onder andere tientallen gevallen van moord en doodslag per jaar.
Ja, dat is behoorlijk heftig. In dit geval hebben we het over uithuwelijking. Het specifieke geval van Nouray Kanik. Zij vluchtte naar het politiebureau als 15-jarig meisje. Wat doet de politie in zo'n geval?
Ja, allereerst natuurlijk het normale wat je doet met een kind. Een meisje van 15 is natuurlijk een kind. Die probeer je op gemak te stellen, op rust te stellen. Vervolgens ga je natuurlijk ook kijken, als je weet wie je bij je hebt. Kennen wij die familie? Is er al een geweldhistorie? Zijn er eerdere afspraken? En voor hetzelfde geld wordt zo'n meisje begeleid. Of zijn er eerdere afspraken gemaakt? Aansluitend ga je met die informatie het gesprek aan. En uiteraard wordt de crisisdienst gebeld, want het is een minderjarig iemand. En de politie gaat niet over het ouderlijk gezag. Op het moment dat je dan meent of vermoedt dat er een risico is op uithuwelijking, of misschien wel een enkele reis richting het herkomstland.
Was in dit geval gepland.
Ja, dan moet je tijd kopen. En dat betekent dat dat kind veilig ondergebracht moet worden. En dat zal meestal in de gesloten setting zijn, zodat men ook niet vrij kan bewegen, althans niet overal kan gaan en staan waar men wil. En dat is belangrijk, omdat wij zien in dit soort zaken dat het meisje na 1 of 2 dagen een huilende moeder krijgt. Opa of oma is in 1 keer ernstig ziek en dat soort verhalen. Waarbij ze eigenlijk weer geneigd zijn naar huis te gaan en er toch wel risico's zijn.
Nouray twijfelt in eerste instantie wel, maar is uiteindelijk vastberaden om niet meer naar huis te gaan.
En op een gegeven moment heeft politie afgewogen om mij bij de crisisopvang te plaatsen. Niet terug naar huis. Ik wilde niet meer terug naar huis. Dus ik was toen 15,5, bijna 16 jaar, zeg maar. Ja. Waar kwam ik terecht? Ik kwam in een verwaarloze gebouw terecht. Crisisopvang was slordig. Dat herinner ik me nu. En ik kreeg een kamer, heel leeg, een bed en een kastje. En lig je daar dan alleen? Mijn vader had natuurlijk inmiddels al gehoord dat ik weg was van huis. En Hij belde. Mijn vader kon goed Nederlands trouwens. Hij weet ook wel de weg in Nederland. En hij belde de politie van, mijn dochter is weggelopen. En de politie heeft op een gegeven moment gezegd, we weten dat jouw dochter is weggelopen en we weten waar zij is. Je moet haar met rust laten. En dat heeft hij niet gedaan, dus hij ging zoeken overal. En de politie heeft gezegd, jij bent hier niet veilig. We gaan even kijken of we een opvangplek voor jou kunnen regelen. En zodoende hebben ze mij geplaatst in Utrecht. Nee, in Zeist. In de buurt van Utrecht. In Zeist, bij Bosanduin, was een opvanghuis voor meiden. Daar ben ik gebracht.
De vader van Noray doet verwoede pogingen om zijn dochter terug te krijgen. Maar in Nederland is het, gelukkig voor Noray, zo geregeld dat dit niet zomaar gaat. Zo vertelt ook politiecommissaris Willem Timmer.
In Nederland hebben we natuurlijk naast de nationale wetgeving ook allerlei verdragen getekend, ook internationaal. En ja, het kind heeft heel veel rechten. Alleen het kind zal ze nooit zelf allemaal kunnen verkrijgen. Er moet een volwassen iemand, een organisatie voor staan die dat waarborgt en die het soms bevecht. Een kind van 15 staat natuurlijk onder het gezag van de ouders. Nou, dan zou je dat gezag moeten beïnvloeden. En dat kan soms zijn dat iemand uit huis geplaatst moet worden. Dat ouders in het uiterste uit de ouderlijke macht worden ontzet. Dat kan. Niet 1, 2, 3. Logisch ook. Daar wordt ook een toetsing, hoort erbij. Maar dat soort maatregelen zijn wel nodig in het uiterste geval. En ja, dat passen we dan ook eigenlijk dagelijks wel toe.
Nee, mijn vader was dus op zoek. Op een gegeven moment heeft mijn vader ook mij gevonden dat ik daar zat. Ik zag hem ook met de auto rondrijden. Ik ging naar binnen en hij is ook bij binnen geweest. En de leiding heeft gezegd, nee, je mag niet zomaar binnen, maar we maken een afspraak bij het politiebureau. De politie heeft het ook gezegd, we gaan een bemiddelinggesprek starten. Mijn vader zei van van als je nu terugkomt, dan hoef je niet te trouwen, dan blijf je hier en dan hebben we niet meer over. Maar ik geloofde hem niet. Ik denk dat hij mij uitlokte. En ik heb even met de leiding over gehad. Hij meende dat ook niet. Op een gegeven moment heb ik gezegd, ik wil niet terugkomen. Toen was hij zo boos, dan heeft hij gezegd, jij bent niet meer mijn dochter. Neem geen contact meer met mij op. Dat was ook de laatste ontmoeting met mijn vader eigenlijk. Hij zei van, hiermee ben je, het is klaar. Ik heb geen dochter die Noray heet.
Dat betekent dat Noray ook wordt verstoten van haar familie die nog in Turkije woont. De eer van haar vader gaat in dit geval voor de eventuele liefde die hij voor zijn kind heeft. Je vader zegt, oké, je bent mijn dochter niet meer. En dan?
Ja, ja. Nou, dat kwam dus hard over bij mij. En dan, wat betekende dat? Dat betekent dat ik, mijn vader heeft ook gezegd van, je gaat niet meer terug naar je dorp. Je gaat niet meer terug naar je mama. Je broertjes, zusjes, dat ga je niet meer zien. Ik dacht, dat was keihard. En daar heb ik heel vaak last van gehad. Ik heb wel mijn moeder gesproken, dat wel. Ik heb aan mijn moeder ook verteld wat allemaal gebeurd is. Mijn vader heeft mij wel zwart zitten maken natuurlijk. Helaas, heel veel leugens zitten vertellen hier. Wat ik allemaal gedaan zou hebben. En ik heb wel met mijn moeder gesproken. En op een gegeven moment, ik heb hem 4 jaar niet gezien. Maar het probleem was, omdat ik weggelopen was van huis. Mijn vader, dat was de schande voor mijn vader natuurlijk. En op een gegeven moment heeft mijn vader over nagedacht om mijn moeder en mijn broertjes en mijn zusjes naar Nederland te halen. Om weer te laten zien, ik ben wel de man die voor mijn familie zorgt.
En is dat gebeurd?
Dat is gebeurd. Ze zijn hierheen gekomen. Bij mijn vader thuis. En ik ging stiekem, als mijn vader nachtdienst had of ploegendienst had, ging ik mijn moeder opzoeken. En dat hebben we een tijdje volgehouden. Totdat mijn broertjes en zusjes eigen woning hadden. Wij gingen altijd elkaar bij mijn broertjes en zusjes ontmoeten. Niet bij mijn vader thuis.
Volgens Dini Vlierman, manager van het landelijk knooppunt voor huwelijksdwang en achterlating, komt het vaker voor dat het eergevoel bij families heel zwaar meeweegt. Dat maakt de keuze van Nouray volgens haar extra bewonderenswaardig.
De loyaliteit bij mensen aan de familie is gewoon heel erg groot. Dus dat kan ook zijn dat iemand dan wel instemt uit angst om de familie te verliezen. En in die zin is Nouray als jonge vrouw, zeg maar, van 15 jaar echt een ontzettende dappere vrouw geweest. Dat zij is weggelopen, hulp heeft gevraagd en daar heeft ze een hele hoge prijs voor betaald.
Volgens Dini Vlierman van het Landelijk Knooppunt en politiecommissaris Willem Timmer kan iedere uithuwelijking weer heel anders zijn.
Een gedwongen huwelijk of een huwelijk kan natuurlijk ook komen om de eer te redden. Hè? Dat eer een motief is, omdat bijvoorbeeld een dochter te vrij omgaat met leden van andere seksen. Of dat er geroddeld wordt en dat de ouders dan, of dat ze denken van, mijn zoon of dochter verwest veel. En dat ze daarom het belangrijk vinden dat zoon of dochter een goede partner kiest. En dat zij er niet op aangekeken worden. Dat hun dochter vaak gewoon omgaat met ongewenste, hè, in de ogen van de familie ongewenste jongens, mannen.
Het eergevoel van de vader van Nouray blijkt zo groot dat hij voet bij stuk houdt en Nouray nooit meer wil zien.
Ik heb wel zelf twee keer bij mijn vader verzoening bezoekje afgelegd. Eerste was ik alleen. Toen had ik geen kind. Toen had ik zelf geen kind, zeg maar. En aangebeld aan de deur. En mijn vader zei, nee, ik wil jou nooit meer zien. Niet naar binnen komen, wegwezen. Dus ik mocht niet binnen. En op een gegeven moment...
Hoe voelde dat?
Dat is heel naar. Heel naar. Ja. Kijk, dat was... toen zat ik dan op een gegeven moment... Dat alles deed pijn. Je roots, je... Ja... Je zijn, alles deed pijn. En op een gegeven moment, toen ik zelf moeder werd, ik dacht, mijn dochter heeft geen opa. Zal ik met haar eens even langs gaan? Misschien verzacht dat bij hem. Hetzelfde. Mijn vader heeft dezelfde reactie gegeven. En hij heeft ook hij heeft nog wat toegevoegd. Zo van, dan kom je ook nog zo lang, zoals je bent. Ga eerst eens even jezelf leven veranderen. Ga eens even bedekken. Ga eens even geloven. Dat was dan zijn reactie. Ik denk, dit is wel... Ik heb toen ik buiten stond, ik denk, dit is de laatste keer dat ik poging doe om goed te maken. En daarna heb ik zelf geprobeerd verwerken, los te laten. En... Dat is wel goed gelukt, vind ik.
Zelfs op zijn sterfbed wilde de vader van Nouray niets met haar te maken hebben.
Toen ik dat hoorde, dat hij overleden was, dat deed niks met mij. Dat is heel naar om te zeggen. Het gaat om je eigen vader. Maar hij was een van de vreemden die overleed. Ik vond het wel jammer natuurlijk. Erg, maar... Persoonlijk heeft het bij mij niet veel gedaan. Kijk, ik had het losgelaten, maar hij nog niet. Hij is eigenlijk, hij heeft het tot zijn laatste adem heeft hij last gehad van mijn handelen. Het is moeilijk om te snappen wat heb ik dan gedaan? Hè? Wat heb ik geraakt bij hem? En het is dat mannelijkheid, de vader zijn. Ik heb zijn trots, ik heb zijn eer getast. Zij heeft niet naar mij geluisterd. Zij heeft niet gedaan wat ik zei. Ik ben de vader, ik weet het beste.
Uithuwelijking gebeurt nog steeds dagelijks in Nederland. Moeten we daar iets tegen doen? En wat kunnen we er tegen doen? Daarover meer in de volgende aflevering. In die aflevering hoor je ook hoe het nu gaat met Nooray.